En waarom gaan we het hier vanmorgen over hebben, over het lijden? Omdat we er allemaal mee te maken hebben. En omdat het nodig is om dat ook eens tegen elkaar te zeggen. Iedereen die hier zit, en ik ken heel veel van jullie. Ik ken ook mezelf, jullie kennen mij een klein beetje. En Nettie. Ik ken heel veel van jullie. En er is niemand van jullie die ik ken, die niet kan aansluiten bij dit verhaal. En zeggen, heb ik met lijden te maken in mijn leven? En het antwoord is ja. En nou zijn wij een charismatische gemeente. En wij prediken de overwinning. Wij zijn meer dan overwinnaars, toch? En met onze God springen wij over een muur. En met mijn God kan ik alle dingen, ben ik tegen alles bestand. En in het kruis, daar is alle vergeving. En in Christus leeft en wij leven door hem, toch? Zongen wij straks. Dat is toch allemaal waar? Maar hoe zit het dan met die andere kant? Dus hoe kan je nou een charismatische gemeente zijn die gelooft in de overwinning, die gaat voor genezing en herstel en bevrijding in elke situatie? Altijd. Want Gods woord is altijd overal waar, ja of nee? En tegelijk zegt Paulus, wat prediken wij? Christus en dien gekruisigd. Voor de Joden een aanstoot en voor de Grieken dwaasheid. En als wij als charismatische gemeente de gekruisigde Christus niet kunnen prediken, dan hebben we ons aangesloten bij de dwaasheid van de Grieken. Want dat is de grote vraag van de heidense volken. En die zeggen, alle atheïsten, alle mensen die God niet kennen, zeggen, weet je wat, die God van jullie, die God van liefde, die zo machtig is, hè? Als hij almachtig is en vol van liefde is, hoe laat hij dan het lijden toe? En er zijn boeken vol over geschreven. Dus ik weet niet hoe lang jullie vanmorgen de tijd hebben, maar als ik dat allemaal moet gaan behandelen, overigens kan ik dat niet, want ik heb de boeken allemaal niet gelezen nog. Ik heb wel een aantal op mijn planken staan, of hoofdstukken die dat overgaan. Maar als we daar vanmorgen met elkaar over na moeten denken, van hoe zit het nou met God en het lijden? Weet je wat nou zo frappant het is? Dat staat weinig in de Bijbel over geschreven. Er staat eigenlijk nergens in de Bijbel, ja, God is almachtig, hij is vol van liefde en je hebt het lijden en dat zit ze zo klaar. Vind je niet terug in de Bijbel. De Bijbel laat ons met een groot mysterie achter. Op één ding na. En dat de Bijbel ons leert dat God in de wereld gekomen is als een mens. En geleden heeft als een mens. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. En alle vloek van heel de wereld, van al de geschiedenis, van alle volkeren, van heel de schepping, van heel de zonde en al de dood, is op hem terechtgekomen. En hij is opgestaan uit de dood. Tot onze rechtvaardiging staat er dan. En toch zegt Paulus, na Pasen, zegt hij, wij verkondigen Christus en dien gekruisigd. Dus wij hebben nog steeds de hart, de kern van onze boodschap is dat Jezus Christus gekomen is en geleden heeft. Dat is de kern van onze boodschap. En is opgestaan. En naar de hemel is gevaren. Nou, dan voel je je wel een beetje aan dat het best wel heel groot is. Dat gaan we vanmorgen niet allemaal doen. Ik wil vanmorgen als het ware proberen twee dingen te doen. Eén is, waar komt het lijden vandaan en hoe gaan we ermee om? Nou, dan hebben we wel huiswerk, dacht ik, in 25 minuten, toch? Laten we beginnen bij Romeinen 8. Te lezen, de eerste gedeelte is 16 tot 23, Romeinen 8. Prachtige hoofdstuk. Een aantal jaren geleden zei iemand tegen mij, iedereen zou Romeinen 8 uit het hoofd moeten leren. Ik denk, nou, dan gaan we dat doen. Het is me gelukt. Ik kan het aanbevelen. Vooral als je s'nachts wakker ligt. En soms kom ik niet verder dan vers 1. Er is nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet leven, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Er is nu geen veroordeling. Dat is gewoon, dat is een refrein geworden voor mij inmiddels. En daar ben ik heel dankbaar voor. Romeinen 8, prachtig hoofdstuk. En Paulus begint daar het eerste gedeelte. Tot aan vers 16 is hij bezig om uit te leggen hoe dat zit met het leven uit de geest. En waarom er dan geen veroordeling is. En hoe God aan het werk is in ons. En hoe wij schuldenaars zijn geworden. Niet naar het vlees toe, maar naar het geest toe. Om uit de geest te leven. En dan kom ik bij vers 16. En dat is niet, dat gaat niet direct over het lijden. Maar het vervolgen wel. Want de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zo, laten we daar even mee beginnen. Dus als we het kruis hebben gehad en de opstanding. En als we hebben gekeken naar wat God allemaal tot nu toe gedaan heeft in ons leven om ons te brengen waar we nu zijn. En zeggen, en wat houdt dat nu in? En dan zegt hij, en de geest getuigt met onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En we noemen hem Abba, Papa. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, het universum. Het universum klinkt als een heel mooi Latijns woord, want dat is het ook. Maar elke keer als je probeert erin dat voor de geest te halen, wat houdt dat nou in? Dat is niet te bevatten. En die God van het universum is jou en mijn papa. Mijn papa. De geest, nog een keertje. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dat is Paulus. Paulus schrijft hele lange zinnen. En dan denk je dat je hem begrepen hebt. Nee, maar dan moet je doorlezen. Als wij zijn kinderen zijn, dat zijn we, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Vet cool. Dus wat een erfenis hebben wij ontvangen en zullen wij nog ontvangen. Samen met Christus in alle eeuwigheid. Maar nou komt het. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wanneer wij dus met hem lijden. Twee dingen gebeuren daar tegelijk. Wanneer wij met hem lijden, er zit een voorwaarde in. Dus dat kind zijn van de Vader, dat erfgenaam, het broertje zijn van Jezus Christus, houdt in dat alles wat hij heeft gedaan, waar hij doorheen is gegaan, wat hij op zich heeft genomen, dat is ook voor ons. Als wij met hem lijden. Dus dat lijden is onderdeel van de verbonden zijn met God. Wij kunnen dus niet een kind van de Vader zijn en het lijden ver van ons houden. Het is niet mogelijk om in Gods schoenen te lopen. Het is niet mogelijk om dicht bij de troon, bij de Vaderhart te zijn en niet te ervaren en ermee te dealen dat er lijden is waar we zelf mee te maken hebben. Dat hoort erbij. Of je het leuk vindt, en daar heb je hem dus, of niet. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar waarom, weet je, hier haak ik af. Ja maar wacht even, het is niet een oordeel wat we nu uitspreken. Dit is als het ware het lijden wat er is, wordt ineens op een hoger plan getild. Het lijden wat er is, is niet zomaar, ja, nou dat is domme pech. That's the law of Murphy. Doe je niks aan. Het gebeurt gewoon tough beans. Om het nog maar even netjes te houden. It is what it is. Want wij lijden met Christus. Dus het lijden wat wij meemaken, in Bijbels perspectief, is nooit zomaar gewoon, ach, je hebt de griep. Of financieel loopt het niet. Of het is stroef in je huwelijk. Of de relatie met je ouders, nou ja, wat zou je ervan zeggen? Het is lijden in de Bijbel is niet zomaar willekeurig, toevallig, pech. Het gebeurt nu eenmaal. Lijden in de Bijbel is deel van de schepping, waar de schepping onder zucht, daar komen we zo meteen op terug. En dus deel van ons leven. En op het moment dat wij christen zijn, wanneer wij Jezus volgen, wanneer we in zijn naam gedoopt zijn, dan wordt dat lijden meegenomen. Het wordt niet afgesneden bof en een soort puinhoop achtergelaten. Alles wat geleden wordt, wordt meegenomen in dat nieuwe leven. Daar zit zoveel belofte in. Daar zit zoveel hoop in. Dat betekent dat niks zinloos is. Ik ben bijna aan het eind van mijn preek bijna. Proef je dat gewoon ineens, alles wat je meemaakt, alles wat je om je heen ziet. En om even te zwijgen van de wereldnieuws en de grote problemen in deze tijd. Alles wordt meegenomen in die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar God mee bezig is. Als. Terug naar vers 17. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Ik had niet door dat in deze, toen ik dit uitkoos om dit met jullie te gaan lezen, dat alleen al in deze, ik had het kunnen weten, want als je Paulus maar ergens aanraakt en je gaat graven, je gaat erbij stilstaan, dan word je helemaal weggespoeld. Een soort tsunami van genade en evangelie wat over je heen komt. Maar dat is wat hier staat. Wanneer wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus het lijden heeft ook nog een opdat. Het heeft zelfs een reden. Het dient ergens toe. Het dient ergens toe. Nou gaan we bij gewoon even een stukje lezen, want dit is een van de mooiste stukken die ik ken. Want zegt hij in vers 18, ik ben ervan overtuigd dat het lijden. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd. En dan heb ik het niet over de dingen die ik van de week heb meegemaakt. Dat stelt niks voor. Dat het niet opweegt. Sorry dat ik die vraag. Tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Ik hoop dat je dat over je eigen leven kan zeggen. Ik hoop dat je dat over elke situatie waar jij mee te dealen hebt, waar je mee te dealen hebt gehad, of waar je ooit mee te dealen zal hebben, dat je deze woorden daarover kan uitspreken. En dan niet zo van een soort Emil Ratenband, tjaka, het raakt mij niet. Je hoeft niet zo te janken als ik, maar ik hoop dat het je wel raakt. En dat het uit je tenen kan komen. En dat je kan zeggen, maar het lijden waar ik nu doorheen ga. Of het lijden wat ik nu zie. Bij mezelf of bij jou of bij waar dan ook. Maar dat lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid. Dat over ons geopenbaard zal worden. Man, we hebben het wel eens over een soort voorspel of weet ik veel wat. Dit is Paulus zegt, het is je niet voor te stellen wat ons nog allemaal te wachten staat aan heerlijkheid. En datgene wat we nu meemaken, dat is niet, het is niet te vergelijken. En dan zegt hij, het gaat niet alleen over onszelf. Hè. Dit is dus, nou gaan we het even wat breder trekken. Met rijkhalsend verlangen, immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. We zijn in de Canada geweest, we komen daar in februari. Wist je dat er bijna geen sneeuw op de bergen ligt in februari? Vroeger als kind, waar wij woonden in Nieuw-Westminster op het eiland, de Fraser Delta, en dan noord van Vancouver, dat lag dan ten noorden van ons, en dan vanuit het keukenraam konden we dan de bergen zien. En de skilifts, s'avonds als het lichtjes, zag ik letterlijk, praat je over 40, 50 kilometer verderop. Er lag altijd sneeuw. Ligt nu geen spatje. Nettie en ik zijn bij Cypress Mountain omhoog gereden. Je mag hem opzoeken op de Google Maps. Cypress Mountain ligt net aan de noordoostkant van Vancouver. Kan je zo vanaf de zee, klim je omhoog. Na 5 kilometer heb je een lookout point, zit je nog maar op 600 meter hoogte. En dan kijk je zo uit over de stad, zit je daar. Daar is de hele stad Vancouver en dan zie je gewoon 80 kilometer landinwaarts. En zonsondergang was vorige week maandag. En dan zie je de stad wakker worden in de nacht. En dan zie je zo de haven, Stanley Park daar beneden. En dan de haven en daar in de verte van Vancouver Island. En dan ga je nog een stuk verder rijden. We waren 25 minuten onderweg. Die dikke V8 brullen de hele tijd. Stijl omhoog. Komen we bij Cypress Mountain Ski Area. Waren we op 1000 meter hoogte. Van 0 naar 1000 meter, serieus, in een kwartier. We zijn van... Wat was het, 9 graden? Was het -3. Ze waren nepsneeuw aan het blazen. Nepsneeuw. De schepping zucht met rijkhalsend verlangen naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Wie zegt er is geen klimaatverandering die moet nodig is, op Cypress Mountain gaan kijken. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop, en daar komt hij het woord hoop, wordt hij voor het eerst genoemd in dit hoofdstuk. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, als ik deze... Dit vers alleen uit elkaar zou moeten pluizen. We zijn nu een kwartier onderweg. Als ik dit vers nou uit elkaar zou moeten pluizen. Wat staat hier allemaal? Ik lig er 's nachts als ik dan wakker lig. En dan gebeurt nog wel eens. Dan lig ik over zo'n vers te mijmeren. Er komt geen eind aan. Er komt geen eind aan. Wat daar allemaal staat. In de hoop. Dat ook de schepping zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf. Alle dieren die inmiddels zijn uitgestorven, alle planten die inmiddels zijn uitgestorven, die dus niet meer bestaan en bedreigd worden met uitsterving, worden hersteld in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Wanneer wij komen in de volle vrijheid van de heerlijkheid, wat voor ons nog gereed ligt, dan gaat de schepping daarin delen. Dan gaat de schepping daarin delen. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Als je denkt, ik worstel toch met dat wij leven uit geloof en in overwinning. En toch loopt dat niet helemaal op rolletjes. Dat komt, zegt hij, dat je nog wacht op de aanneming tot kinderen en de verlossing van je lichaam. Daar zit je nog op te wachten. En dan zou je kunnen zeggen, waar wacht je nog op? Nou, op de wederkomst. En ze zegt, waar wacht ik op? Op de wederkomst. En nou is het mooie. Nou, is, ik weet niet, ik ben heel hyper, dus die denkt ook van, ga je nog preken? Want je gebruikt me helemaal niet meer. Ben ik word kwijt? Die moet altijd onder in beeld zijn. Oh, hier. Oh, gaat die ook nog updaten. Zie je? Dan wil het weer niet. Het is echt alsof de duivel ermee speelt. Unbelievable. Dit had ik niet voorzien. Hè? Dit is gewoon... Dit is een hoop voorzienigheid. Ja. Wat zou ik ook alweer zeggen? Waar we op wachten, ja. Wij wachten. Wij wachten. Nou moet ik zeggen, ik vind dat wachten niet altijd heel erg. Want er zijn best wel leuke dingen om ons heen. En er gebeuren ook wel hele mooie dingen. Want wij wachten wel, niet alleen vanuit het kruis, maar ook vanuit de opstanding. Wij zien nieuw leven om ons heen, het is weer lente. Het is te vroeg lente, laten we eerlijk zijn. André, die kan ons daar meer over vertellen. Ik moet nu mijn gras al maaien. Serieus, het is echt zo lang. Ziek, maar wij wachten. En terwijl we wachten, genieten we van elkaar. Komen we vanmorgen weer hier, en voor mij was, ik had het niet, ik moet preken, dus ik ben druk, en dan kom ik hier en... En dan ben je aan het bidden en je groet elkaar en denkt van, wauw, ik voel me weer thuis vanmorgen. Ik werd ook nog welkom geheten. Dus we wachten met elkaar. Maar ondertussen, in dat bushokje waarin we wachten, staan we niet stil. Want we leven vanuit de overwinning. En omdat wij wachten vanuit de overwinning waarin genezing is, waarin herstel is, waarin beloftes zijn van hoop, woorden van bemoediging, waarin elke gebroken relatie op een hoger plan wordt getild en vernieuwd wordt. En alles wat daartussen zit, waar we een beginnetje mee willen maken met Dick en Aline, dat is dan weg. Alles wat ertussen zit. Maar de relatie is compleet. De gezondheid is compleet. Er worden niet stukken weggelaten, het wordt allemaal verzoend. Het wordt verzoend. Dat is dus dat leven vanuit overwinning. En dat delen we van met elkaar. En dat spreken we elkaar over elkaar uit. En waarachtig, als het niet waar is, af en toe zie je het ook nog gebeuren. Er genezen mensen. En ik wil deel zijn van deze gemeente die dat blijft geloven. En niet alleen maar geloven, maar ook uitspreken. En af en toe dat je denkt... Er gebeurt ook nog. Ik wil vol verwachting me voortdurend van mijn sokken laten blazen, maar hij leeft. Hij is koning, hij maakt alle dingen nieuw. En ik zie het nu al soms gebeuren. En die spanning, die twee dingen, daarom heb ik Michel gevraagd vanmorgen, zou je voor deze preek voor mij willen bidden? Maar ik denk, hoe hou je dat nou in balans? Die volledige leven vanuit de kracht van de overwinning. Want dat is denk ik een deel van de roeping. Een bestemming van waardevol leven gemeente. En waarom Nettie en ik ons hier thuis voelen. En wat het al in ons leven gedaan heeft. Die invloed die daarvan uitgaat. Amen. Maar laten we alsjeblieft niet met makkelijke antwoorden. Elkaar bejegenen. En dingen over onszelf uitroepen. Waardoor we niet bestand zijn tegen de lijden van deze tijd. Geen easy answers, oké? Okay? We gaan het gevecht aan. Zo'n prachtige lied is het. Pushing back the darkness. Wij dragen een zwaard, maar ook een schild. Waarom? Met een zwaard kan je de pijlen van het boze niet weren namelijk. En als je alleen maar met het zwaard van het woord en de waarheid gaat strijden, word je alsnog getroffen door de pijlen van de boze. Je hebt dus ook een schild van het geloof nodig. En zeg, ja maar, weet je, als het zwaard geen doel kan treffen, voor welke reden dan ook, dan is er altijd nog het schild en een panzer der gerechtigheid. We hebben een harnas om ons heen, een helm op, We zijn bekleed met een hele bescherming van God voor de dingen die we zelf niet beet kunnen pakken met het zwaard. Je kan niet elk probleem oplossen. Maar je mag het wel blijven proberen. Want je weet nooit welk probleem bedoeld was dat jij met het zwaard van het woord mee aan de slag zal gaan. Zo ja, wij zijn geroepen om te leven vanuit de overwinning en te leven in de overwinning. En tegelijk ook het lijden van deze wereld, van deze tijd, vierkant recht naar raap te kijken. Sterker nog, en ik heb hem niet zo maar een andere keer alleen, zelfs te omarmen en het op te zoeken. Dat is een andere preek. Dat is gewoon om je nieuwsgierig te maken. Een heel mooi, even een paar minuten nog. Wat ik heel mooi vind is in Hebreeën worstelt ook met het lijden van de dingen. Er staat ergens in Psalm 8, de schrijver van Hebreeën zegt, de mens was toch aangesteld om te heersen over de werken van uw handen. Staat in Psalm 8. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Wij zijn meer dan overwinnaars. En dan zegt hij, nu zien wij nog niet dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. En Hebreeën is een van de latere brieven van het Nieuwe Testament. Dus Jezus is al lang naar de hemel gegaan. We zijn 40, 50, dus wel twee generaties verder. En nog steeds zegt hij, wij zien nog niet dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. En dan zegt hij in Hebreeën 2, vers 9. Maar wij zien Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond. En dan staat er, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dat is het. Hij die in heerlijkheid troont, heeft het lijden gedragen. En wij gaan diezelfde weg. Dan gaan we tot slot Romeinen 8 weer terug. En nou wil ik het laatste stukje lezen. Een stukje waar zoveel moed en hoop en kracht uit leeft. En daarna gaan we het afsluiten. Deze korte overdenking over het lijden. John heeft hem vanaf vers 35. Maar ik begin bij vers 31. Dus wacht maar heel eventjes. Dat is niet jouw schuld. Ik heb net bedacht om het te veranderen. Deal with it. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Mooi hè? Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Het staat allemaal gewoon in de Bijbel. Je hoeft het alleen maar te lezen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? En Paulus heeft het hier vooral ook over het aanvechten van de zonde en de gerechtigheid. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt, vandaar die hemelse rechtbanken. Wie is het die verdoemt? Er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wie wil dat nog proberen, zegt hij. Want Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. En die ook voor ons pleit. En dan begint vers 35. En wie zal ons, en er zou er misschien ook kunnen staan, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid, en dat zijn allemaal verschillende woorden voor lijden. Lijden is een soort paraplu-begrip. Verdrukking of benauwdheid, vervolging, daar hebben we het vanmorgen nog niet eens over gehad. Onze broers en zussen, plekken waar vervolging plaatsvindt. Wat hebben we dan makkelijk als we het zeggen? Ja, vind ik wel een beetje moeilijk. Verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Zoals geschreven staat, omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Psalm 44. En als iemand denkt dat elke psalm altijd eindigt met een lofvers, wil ik je uitnodigen om Psalm 44 te lezen. Maar zorg wel dat je maag een beetje gezond is, want het is een taaie psalm. Wij worden beschouwd als slachtschapen. En dan hebben we niet over een griepje die we van de week hebben opgelopen. Dan hebben we te maken dat ons leven in gevaar is. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En dat wat ik dus in mijn stukje in Informeel schreef, dat samenhouden. In dit alles. Ja, het lijden is er. En laten we alsjeblieft niet doen alsof het niet bestaat. Zijn wij meer dan overwinnaars. En het mooie is, de NBV heeft hem nog beter vertaald, vind ik ergens het mooie vertaald. Die zegt, zegevieren wij glansrijk. Want het is een werkwoord. Wij zijn aan het overwinnen. Wij overwinnen. Maar nou is het grappige, dat is het Griekse woord nikao. Nou, dan denk je, overwinnen is overwinnen is overwinnen. Max Verstappen kan toch alleen maar één worden, toch? Na één, wat komt er na eerste plek? Nothing. Wereldkampioen, ja, nou, heeft hij gehaald. Wat komt er na? Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Hier staat meer dan overwinnaars. Er staat letterlijk hyper. Dat kennen wij dat hyper, weet je wel? Hyper nikao. Wij zijn meer, wij zijn dat nu aan het doen. Wij zijn, wanneer wij hier vanmorgen zitten en voor Gods troon in aanbidding of in gebed of knielend of wisperend of jankend, kan me niks schelen hoe, en zeggen, Heer, wij willen dat die wierook van aanbidding blijft stijgen terwijl het lijden en de dood ons neerdrukt, dan zijn we aan het overwinnen. En dat is eigenlijk wat we dan aan het doen zijn, is een antwoord geven op die roepstem van God. Want God zegt ten dagen dat gij daarvan eet, even Bijbelse geschiedenis in 2 seconden, zult gij sterven. En in het zweet van uw aanschijn zult u de aarde bewerken. En in pijn en moeite kinderen voortbrengen. Waarom? Omdat we gestorven zijn. En er moet leven voortbrengen. En dat leven brengen we voort, waarom? Omdat God dat zegt. God is leven aan het roepen uit de aarde die hij geschapen heeft. En dat is pure liefde. En elke keer dat we zeggen, Heer, kan niet. Dat is alleen maar antwoord geven op zijn stem. Dat is de overwinning. Dat is de overwinning. Als je denkt, ik ben aan janken en ik zie het niet meer zitten, maar ik blijf hopen, dat is niet verliezen, dat is overwinnen. Verliezen is, je zegt, de law of Murphy. Het is niet anders. Dat is verliezen. Ik kan niet meer. Jij kan niet meer, maar hij kan nog wel. Ik lees het hoofdstukje even uit. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Deze vers hangt bij mij aan een bordje boven mijn, bij mij in kantoor. Het is een lijfspreuk voor mij geworden. Want ik dacht, toen ik stopte mijn predikantschap, dat ik een loser zou zijn. Totdat ik in de nacht een stem hoorde, terwijl ik nog sliep. Je bent meer dan overwinnaar. En toen had ik de moed om te zeggen, ik moet stoppen met predikantschap. Letterlijk, God sprak tot mij. En die staat boven mijn bord, boven mijn bureau. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. En all the people said, amen. We gaan hem afsluiten. En ik wil daarvoor jullie uitnodigen om je situatie voor zijn troon te brengen. En misschien ben je hier vanmorgen gekomen en denk je, ik wil nog geen situatie. Mooi. Dan wil ik je nu uitnodigen om aan God te vragen om een situatie op jouw hart te leggen. Zodat jij daar overwinning kan gaan brengen. En het mag zijn voor Israël. Want daar is overwinning nodig. En niet alleen maar overwinning over de Palestijnen. Want die Palestijnen hebben ook heel hard overwinning nodig. Want die lijden ongelooflijk gruwelijk op dit moment. Waaronder? Onder de machten van het kwaad. De tentakels van Hamas. En het totalitaire denken wat in, misschien wel voor een gedeelte ook in het leger en de overheid van Israël verwerkt is. En de onmacht van alle partijen in de wereld om hier een oplossing voor te bedenken. Willem Ouweneel die vertelde laatst in een podcast dat hij met iemand in gesprek was in Israël. Hij zei, de enige die hier een oplossing voor kan bedenken, de enige oplossing is Jezus. En wat gaan wij ondertussen doen? We blijven roepen. Want dat is het werk van overwinnaars in de strijd. Maar ook voor jezelf. Iemand om je heen in de gemeente. Yvonne is vanmorgen genoemd. Bianca, Niels, Geertje. Laten we een moment nemen. En het zou ook kunnen zijn, het is ook van tevoren gezegd, dat je zegt, ik wil heel graag gebed voor deze situatie. Dat is er sowieso ook na de dienst. Maar ik wil op dit moment gewoon een moment nemen om onze situaties voor Gods troon te brengen. Zullen we dat doen? Michel, wil jij zo vast deze kant op komen? Vader, ik doe toch maar even op mijn knieën, Heer. Over grote woorden uitgesproken vanmorgen. Over lijden en over overwinning. Over kruis en over opstanding. Heer, en u weet hoe zich dat vertaalt in hele specifieke situaties, dag op dag. Hoe wanhoop en teleurstelling. Het uitschreeuwen naar u, of misschien niet eens weten dat dat kan. En het, dan maar in de stilte ermee gebukt gaan en ondergebukt gaan. De twijfels die soms gezaaid worden. De tegenslagen die we ervaren. De ziektes die we meegemaakt hebben, meemaken. Of ja, God verhoede, nog zullen meemaken. Aan de ene kant, Heer, we verbreken het alles in de naam van Jezus. En tegelijk roepen we samen met al de heiligen voor uw troon. Heer, hoe lang nog? Kom toch, Heer, spoedig en breng verlossing. En breng bevrijding en breng herstel. We bidden voor huwelijken en relaties die onder druk staan. Of misschien al kapot zijn gegaan en de invloeden maar doorwerken en doorwerken en doorwerken. Voor ziekten, voor zaken die we open kunnen bevatten. Hier om maar te zwijgen van het lijden in deze wereld. Van oorlogen en geruchten van oorlogen, van hongersnoden, slavernij, uitbuiting, misbruik, eenzaamheid, honger, terreur. Voor de schepping die lijdt aan onze hebzucht. En tegelijk danken we u voor het leven dat u geeft. Dank u wel dat u een God van overwinning bent. Dat we ook al eens zijn we op weg naar Goede Vrijdag. Maar dat we ook Pasen vieren. In deze wereld. In deze tijd. Dat we niet wachten met lege handen. Maar met het zwaard van de geest. Dat is uw woord. En met het schild van het geloof. Waardoor we de pijlen van de boze kunnen afweren. Elke leugen kunnen verbreken. En zeggen, nee. Ik kan het je niet duidelijk maken. Maar wat je nu zegt, klopt niet. En we mogen ons vasthouden aan uw waarheid. Hier, dat bid ik ook over diegene uit die op dit moment dat zelf niet onder woorden kunnen brengen. Heer, dat u ons woorden geeft. dat hij ons geloof heeft, geeft en hoop en leven. Dat doorstroomt tot in eeuwigheid. Amen.